gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik.
Weer op achterstand, weer teruggevochten, weer winst. En uiteindelijk zelfs een heel goed weekend in de Eredivisie voor Ajax, waarin de voorsprong verdubbelde van 2 naar 4 punten. Maar is de rek er bij Ajax niet een klein beetje aan het uitraken? Dat is een vraag die vandaag ter tafel ligt. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van Het Parool en Ajax Showtime. Ik zit hier met Dick Sintony, paroolverslaggever. Goedemorgen, Dick.
Goedemorgen.
En Thijs Zwageman. En dan denken jullie thuis meteen, Thijs is er. Jeugd, yes! We gaan zo meteen een blokje jeugd ook doen. Onder meer de klassieker onder 18 en de terugkeer van Mohamed Ihattaren op de velden.
Dus dat denk je bij mij nooit als je mij ziet. Jeugd, yes.
Daar is echt, Thijs is jeugd.
Oh, dat is waar.
Hij is zelf jeugdig en hij vertelt over jeugdige voetballers. Dus dat straks. Maar eerst die Groningen-Ajax, Dick. En dan begin ik bij jou. Omdat jij toch ook jeugdige elan kunt brengen in deze podcast. Met die hamvraag, is de rekker uit aan het raken bij Ajax? En anticiperend op een eventueel ja als antwoord, vraag ik me dan af in hoeverre heeft dat met vermoeidheid te maken en in hoeverre met die wisselende samenstelling steeds. Wat zijn jouw gedachten daarover?
Nou ja, goed, de rek wel qua voetbal en qua opbouw. Hè? Dus van het seizoen, je zit wel echt in de finale van het seizoen en dat merk je wel. Met wat blessures hier en daar. Misschien wat mensen die met hun hoofd al heel voorzichtig elders zijn.
Dat ook.
Natuurlijk, ja. Dat is voetballers eigen. Zeker diegenen die een beetje op de bank zitten en die misschien wel een stap willen maken of naar een ander clubje toe willen. Dus ja, in die zin is de rek er wel uit. Hè? Ga je niet meer iets opbouwen qua spel of qua vernieuwingen. Of het is echt nu eruit slepen wat erin zit. Een beetje vechten. En die wisselende samenstellingen hebben daar natuurlijk ook mee te maken. Hè? Ja. Dus die blessures en interlands dan afgelopen week. Die hebben zijn invloed op de basis 11. Ja, dan zie je dat Ajax toch wel bij Groningen ook weer tactisch in de problemen komt daardoor en ook niet heel snel de oplossing heeft. En dat heeft wel te maken met het feit dat er 3-4 andere spelers spelen of op een andere positie spelen.
Ja, dus het slechte nieuws, luisteraars, dat is dat het niet meer wezenlijk gaat verbeteren misschien en dat het op deze manier zal moeten. Het wordt hangen en wurgen en dit naar een goed einde slepen.
Nou ja, het is in deze fase van het seizoen zo dat als jij nu een weeffout in het spel ziet als trainer, dat je daar niet 2 maanden meer voor hebt om dat te gaan verbeteren. Dus je zal nu steeds terugvallen op wat je eigenlijk het hele jaar hebt gedaan. Ook als het misschien niet helemaal goed gaat of niet naar wens gaat. Maar dat je wel zegt, ja, het zijn nog maar 6 potjes plus de bekerfinale. En ja, dan moeten we gewoon vechten. Nou goed, en dat kun je ze wel nageven. Of moet je ze nageven. Ja, dat doen ze natuurlijk geweldig.
Ja, want dat is het gekke, hè, Thijs. Dat aan de ene kant denk je vermoeidheid, zware belasting. Spelers lopen een beetje in het rood misschien. Aan de andere kant, die vechtlust brengen ze juist in deze fase elke week wel.
Ja, absoluut. En dat heeft gewoon heel erg te maken met een aantal spelers die inderdaad dat urgentiebesef hebben. Natuurlijk een Tadić, maar ook de Latino's. Ja, dat zijn jongens die daar ook andere spelers in meeslepen. En als je ziet Tadić in de blessuretijd van die eerste helft en ja, die passie en beleving die daar bij hem is, dat straalt over op de rest van zo'n ploeg. En dan kan het dus voorkomen dat je, zoals de laatste week, eigenlijk bijna zelden in ieder geval een hele wedstrijd goed speelt. Want dat gebeurt gewoon eigenlijk niet meer. Maar ja, het puntenverlies is ook nauwelijks eigenlijk natuurlijk. Het zijn minimale overwinningen, maar ze worden wel elke keer uit het vuur gesleept. Ja. En dat is geen toeval meer.
Nee. Wat me verbaast, voor de winterstop hadden we het vaak hier aan tafel over dat Ajax heel goed begon. En dan kwam er verval in de tweede helft. Vaak een diep verval ook. Dat het ineens heel veel slechter werd. Nu is het ineens andersom, hè, Dick? We zien geen goede eerste helften meer.
Nee, maar ik vind ook wel een beetje. Ik hoorde gisteren iemand in zo'n praatprogramma zeggen van ja, Ajax was voor de winterstop goed en na de winterstop niet. Nou ja, ik vind dat ze juist kort na de winterstop de beste wedstrijd hebben gespeeld. Veel beter nog dan voor de winterstop.
Ja.
Dus dat is een beetje flauwekul. Maar ja, het is niet. Tegenstanders stellen zich ook gewoon goed in op Ajax. Weten goed hoe ze spelen en proberen daar iets op te verzinnen. En daar heeft Ajax op dit moment moeite mee. Zeker als er wat andere spelers in het veld staan.
Ja.
En ja. Ja, dat zeg ik, voor rust was het echt een tactisch verhaal. Ik bedoel, je kan zeggen, ja, Mazraoui, waar was hij met zijn hoofd? Maar aan de andere kant, ja, Groningen doet het tactisch heel handig. En Mazraoui heeft niet Anthony voor zich, maar Berghuis. En denkt waarschijnlijk, nou ja, dan kan ik maar beter een beetje hier in die zone blijven staan. Want die linksback die dendert er elke keer overheen. En Anthony heeft de snelheid en de kracht en het loopvermogen om zo'n back te volgen. En Berghuis niet.
Nee, nee.
Sowieso is de klik van Mazraoui met Anthony veel beter dan met Berghuis. Zoals Anthony weer niet lekker speelt als Rens rechts achterin staat. Ja, weet je, niet zo dat ze helemaal niet samen kunnen spelen, maar een klik hebben.
Ja.
En hè, echt meer uithalen dan erin zit. Ja, dat doen Mazraoui en Anthony samen.
De som der delen, et cetera, et cetera. Die is dan wat groter, ja, als Mazraoui en Anthony er allebei staan. Zoom even in op die opstelling van Ajax. Dan zien we dus inderdaad de afwezigheid van het volledige Latijnse blok aanvankelijk. Martinez geblesseerd. Alvarez en Taliafico net terug uit Zuid-Amerika. Te moe om een hele wedstrijd te spelen en dus op de bank. Anthony ook en bovendien geschorst. Dus dat ontbrak allemaal. En dan zien we achterin die keuze weer voor Per Schuurs. Dat is toch opvallend.
Ja, ja, eigenlijk wel. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen dat Schuurs in zijn kracht kan komen als hij zich gewoon kan vastbijten in een spits. Hier, ja, in een sterke spits die er bij Groningen natuurlijk wel stond.
Ja. Strand Larsen.
Ja, ja, zeker. Strand Larsen. Maar als je, ja, Schuurs begon heel onzeker natuurlijk aan de wedstrijd. Een paar hele, ja, hachelijke momenten eigenlijk. En tweede helft vond ik hem wel beter in de wedstrijd komen. En ja, dat was hij eigenlijk prima. Maar het begin was toch weer niet overtuigend. Ook in samenwerking met Onana bijvoorbeeld al in de eerste minuten. Dus ja, toch weer geen overtuigend optreden van Schuurs. En afhankelijk zou je misschien eerder verwachten om bijvoorbeeld gewoon blind naar het centrum te schuiven. En Taliafico als linksback op te stellen.
Maar dat dacht ook met de filosofie van Ten Hag dat je met een linkspoot en een rechtspoot moet hebben.
Ja, ja.
Hij gaf daar antwoord op, hoor, na de wedstrijd. Ik stelde die vraag ook waarom blind niet in het centrum speelde. Maar hij wilde Taliafico gewoon niet opstellen omdat hij van Interlands terugkwam.
Ja. Ja.
Net als Alvarez.
Ja.
Dus een bewuste keuze. En dan kan je zeggen, ja, dat pakt misschien niet goed uit, maar uiteindelijk Ajax wint. En bij PSV stond Gutierrez, die dezelfde vlucht had gehad volgens mij als Alvarez.
Ja.
Die stond wel in het veld. Ja, en dat kost 2 goals. Dus ja, wat is wijsheid, hè?
Ja, ja. Nou, die wijsheid die heeft Ten Hag zeker. Dus dat laten we fijn aan hem over. Opvallend is wel dat het met die twee figuren over wie we het al zo vaak hebben gehad hier, Schuurs en Onana, daar gaat het mis mee bij die tegengoal.
Ja, nee, Schuurs en Onana hebben op dit moment gewoon niet wat je nodig hebt om bij Ajax in de basis te staan.
En ze staan er wel.
En ze moeten er wel staan.
Ja.
Dus daarom zeg ik net, het is nu krabben en bijten, vechten en alles erin gooien wat je hebt. Maar dat gaat niet beter worden. En je hebt die spelers nu nodig. Ja, Schuurs speelt een goede tweede helft, maar eerste helft onzeker.
Mm-hmm.
Bij de goal ook, vind ik hem ook niet helemaal, dat hij net de verkeerde keuze maakte om de rugdekking te geven. Ja. In plaats van naar de speler te gaan. Ja, en Onana, ja, het lijkt wel of elke bal op doel vliegt erin.
Ja, ja, dat mogen we wel zeggen. 9 tegendoelpunten in 5 duels, ja, heeft hij er nu in liggen.
Pas weer al geloof ik 163 keer de nul.
Ja, ja.
En, ja, dat lukt maar niet bij hem. Terwijl hij ook in de tweede helft toch weer een cruciale redding heeft.
Ja.
Dus Schuurs speelt een goede tweede helft. Onana pakt 1 of 2 goede ballen, tweede helft. Maar dat doelpunt, ja, ik weet het niet.
Je ziet zijn hand naast de bal. Hij kon er gewoon bij.
Ja, was helemaal niet ver, ook niet keihard. Nee. Hij schoot schoot hem een beetje binnenkant vreef, Strand Larsen.
Ja.
En inderdaad niet uiterst in de hoek.
Ja.
Gewoon een 100% houdbare bal.
2 jaar geleden had hij hem denk ik gewoon gevangen.
Ja, ja.
Ja, echt waar. Ja. Ja, ja. Dat is precies het verschil met de Onana van toen en van nu. Het ziet er zo aan de bal ook en onzeker en
elke paar keer heel wild uitkomen stormen weer. Ook een keer dat Kudus die bal nog uiteindelijk maar gewoon wegschoot. Maar dat Onana ook heel wild in zijn rug kwam. Kudus zag je ook een beetje vertwijfelend omkijken. Van wat gebeurt hier? Wat kom je doen?
Yeah.
Ja, een doelman moet rust uitschalen op zijn team. En dat is de grootste kwaliteit van Pasveer natuurlijk. En nu is het totaal anders daar onder de lat.
Ja.
Maar waar ik wel benieuwd naar ben is of want ik vond Haller gisteren vrij belabberd.
Ja.
En ik had het idee dat het met dat druk zetten op Groningen, dat het ook helemaal niet liep. En dat hij op een gegeven moment ook dacht van ja, dat heeft geen zin en dat lukt mij niet. En die Brobbie zit daar natuurlijk wel achter. En als hij in het veld komt, dan gebeurt er echt wel iets. Was bij Jong Oranje ook zo en is bij Ajax ook zo op dit moment. Dat vind ik wel een leuke ontwikkeling.
Kijken of dat blijft staan. Of Haller blijft staan.
Ja, of dat je misschien eerder gaat ingrijpen. Hè? Omdat er toch wel, zeker als Anthony er niet is, het was nu dan Berghuis, dan heb je dus, daar hebben we het helemaal in het begin van het seizoen over gehad. Hè? Toen Anthony er nog niet was, toen speelde Berghuis ook rechtsbuiten. Er zit nauwelijks diepgang. Mm-hmm. En nauwelijks snelheid voorin.
Ja.
Ja, dat heb je toch wel, dat heb je toch echt nodig. En dat zie je met Brobbey wel, ook met Jong Oranje van de week, hoe hij inviel. Waren ze nog met z'n tienen ook, tegen 11 Zwitsers. Maar je ziet gewoon een hele verdediging van Zwitserland, zie je gewoon 4, 5, 8 meter verder naar achteren voetballen. Omdat die Beul elke keer de diepte zoekt en mensen meesleurt en ook balvast is en sterk. Dus ja, ik vind het wel, die zit echt gewoon, ik weet niet hoe hij er fysiek op staat op dit moment. Maar qua spel zit hij wel echt heel dicht tegen een basisplek aan.
Ja, ja. En Ajax moet natuurlijk hard gaan proberen om hem in Amsterdam te houden, over te nemen deze zomer. Dat ziet er problematisch uit, maar daar gaat zeker weten nog over gepraat worden. Die Berghuis op rechts, hoe beviel jou dat dus? Behalve dan het gebrek aan diepgang, Thijs?
Ja, inderdaad. Dat heb je natuurlijk, moet wel bij gezegd worden, dat hij de loopacties op zich wel maakt, hoor. Hij heeft natuurlijk minder pure snelheid dan Anthony, maar hij maakte de loopacties in de diepte wel, maar werd daar dan ook niet in bediend. Dus dat was ook een beetje dubbel. En verder vind ik hem gewoon meer in zijn kracht komen als hij in de as van het veld aan de bal kan komen. En natuurlijk nu speelde hij ook niet echt als rechtsbuiten, maar ook een beetje hangend en wel tussen de linies komend.
Een noodgedwongen oplossing.
Ja. Maar uiteindelijk is hij niet zo dominant geweest als dat hij kan zijn. En het is logisch dat met het gemis van Anthony dat Berghuis daar naartoe verhuist. Want ja, zoveel alternatieven zijn natuurlijk ook niet voorhanden. Ik denk persoonlijk dat het voor hem ook lekker is dat hij toch nog een goaltje dan meepikt. Maar het zal ook wel zaak worden dat hij toch weer toegroeit naar die dominantie die jij de eerste maanden en zeker in de Champions League groepfase liet zien. Want dat is de Berghuis die voor Ajax het verschil gaat maken en waar Ajax ook echt beter door gaat voetballen. En die hebben we nu eigenlijk al, met uitzondering van soms een losse wedstrijd daar gelaten, maanden niet meer gezien eigenlijk in het Ajax-shirt.
Ja, ja. We gaan naar die gekke, turbulente blessuretijd van de eerste helft. Want daarin gebeurde van alles. 3 minuten worden erbij getrokken. We zien dan de gelijkmaker voor Ajax vallen. En wat gebeurt er dan allemaal, Dick? Heb jij bijvoorbeeld nog wat van Bas Nijhuis gehoord na afloop over hoe hij dat zelf allemaal precies zag?
Ja, nee, maar het mooie was volgens mij Peter Leeuwenburg, de keeper, die zat al aan de thee. Die was al binnen. Die had net zijn suikerklontje erin gegooid. Die was aan het roeren. Die zei, ja, je moet weer naar buiten. Er moet nog even een penalty genomen worden. Ja, nee, het was natuurlijk hilarisch. En heel begrijpelijk ook de reactie van Groningen. Namelijk, Nijhuis floot. Dus Buis, die riep meteen naar al die spelers eraf, weet je wel, naar de kleedkamer. Die denkt ook, ja, als ik binnen ben, doe de deur op slot.
Ja.
Dan, misschien veranderen ze nog van gedachten. Maar goed, toen zagen wij wel al de herhaling inmiddels. Want we konden dat natuurlijk tijdens de wedstrijd niet goed zien vanaf de tribune. Maar toen zag je de herhaling en toen wist je wel dat het een penalty was. Omdat, ja, ik vind het nog steeds een hele rigide maatregel. Maar goed, dit is nu eenmaal de regel.
Ja.
Dat als jij een sliding maakt en je armen gaan boven je hoofd en de bal komt er tegenaan, dan is het een penalty, ja.
Maar was het niet, ik vond het vooral gek dat Nijhuis het niet in eerste instantie zag, omdat hij had een heel goed
zichtlijn. Nou, dat vond ik ook, want hij staat er recht op. Het is vrij duidelijk, want inderdaad de arm van Dankerlui zweeft een meter boven zijn hoofd ongeveer. En Nijhuis die fluit gewoon af en die denkt dat het daarmee klaar is. Dat eigenlijk een soort van een hele makkelijke beslissing of zo.
De vraag is, was dat zo? Want ik zie hem affluiten. Meteen komen de Ajax'en naar hem toe om te zeggen het is Hens. En je ziet hem eigenlijk ook vrijwel direct zeggen, maar ho, ik ga nog kijken.
Maar dat is het fijne van de VAR.
Hij laat het er gewoon op aankomen. Ja.
Dat kun je soms doen. Kijk, als je het zelf helemaal 100% zeker bent en dat is midden in de wedstrijd of zo, mm-hmm. Je ziet het goed, kun je zelf beslissen. Maar nu zegt hij gewoon van ik fluit af, want het is tijd. Het was eigenlijk al overtijd, hè? Dus hij liet de aanval eigenlijk gewoon doorgaan, omdat Ajax nog steeds in de 16 was.
Ja. Ja.
Dan fluit je ook niet zomaar af. Dat deed hij nu wel en zegt meteen van maar wachten.
Ik luister.
Want ik luister even wat de VAR zegt. Maar goed. Ja. Maar dat heeft hij volgens mij goed gedaan. En hij kreeg ook de complimenten van Danny Buis, de trainer van Groningen, hoe hij dat allemaal oplost. Want het is natuurlijk best wel een het was eigenlijk een beslissende wending. Ook achteraf, mm-hmm. Weet je op dat moment niet, maar wel cruciaal en beslissend. Dus dat je daar ook je excuses voor aanbiedt als scheidsrechter. Die zegt van ja, weet je, ik begrijp jullie frustratie. Gaat niet met gele kaarten lopen wapperen van mensen die het veld al uit waren gelopen. Maar oké, het is een penalty, sorry.
Ja, dat is het, is meer de ophef, omdat het natuurlijk bijna nooit voorkomt, zoiets. Maar in principe worden gewoon heel logisch de regels gevolgd. En is het niet een rare beslissing dat hier een penalty voor komt en dat het op deze manier...
Waar zagen we dat een keer? In de Premier League of in de
Bundesliga? Ja, bij Manchester United was ook een keer na afloop van de wedstrijd. En toen zaten de spelers volgens mij wel al binnen.
Ja,
toen moesten ze
echt uit de catacomben komen.
Ook voor een penalty.
Ja, maar goed, je weet wel, er kan van alles gebeuren, ook in de rust. Er is wel eens een keer een trainer ontslagen in Duitsland, in de rust. Dat is ook goed. Oh. Maar ik zou er wel voor pleiten. Ja, dat is ook allemaal zinloos, want het is echt een FIFA, UEFA ding. Maar eigenlijk zou je ernaar moeten toe moeten gaan dat je voor dit soort overtredingen, tussen aanhalingstekens, want echte overtredingen zijn het niet, maar voor zulke hensballen, dat je gewoon een indirecte vrije trap kan geven in het strafschopgebied. Dus op de plek waar Dankelui nu die sliding maakt, leg je de bal neer, indirecte vrije trap. En als het echt hens is, echt bewust naar een bal slaan of een bal pakken of uit het doel halen, dat je dan zegt een penalty. Ja. Het is zo ontzettend zwaar gestraft.
Ja, maar het blijft een lastig debat, omdat je ook weer
waar
denkt...
Waar trek je dan de grens?
Ja, dan wordt het interpreteren. Mm-hmm. En dan kun je misschien ook beter zeggen, elke aanraking van de hand is een penalty en dat gaat dan alle kanten op.
Ja, dat zei wel iemand nog van, weet je wel, dat maakt het makkelijker, hè? Dus elke aanraking is een pingel, zoals in het hockey elke voet aanraking met de bal een strafcorner is.
Ja.
Maar ja, het vervelende is dat voetbal is, heb ik al eens eerder gezegd, hier volgens mij ook een lage scoresport.
Ja.
En in het hockey is de strafcorner wel bepalend, maar er vallen ook vaak heel veel goals. Wedstrijden eindigen niet zelden in 7-3 of 5-4.
Ja,
in het voetbal een penalty, dat is nu ook trouwens, deze penalty is uiteindelijk beslissend, hè, voor de wedstrijd.
Ja. Ja, dat is ook weer waar, Dick. Ja. Ja,
dus dan is het wel heel zwaar gestraft. Dus zegt, ja, je verdediger mag geen sliding maken in het strafschopgebied.
Laatste ding wat mij er wel aan verbaasde, ook aan deze hele toestand, is dat Nijhuis nog ging kijken naar het scherm. Want dit is toch een feitelijkheid, bal tegen de hand.
Ja.
Dat kan de VAR toch ook gewoon tegen hem zeggen?
Dat zou je wel denken, een beetje penalty. Net als met buitenspel of zo. Dan maar misschien moet hij dan toch weer zelf kijken waar die dan daadwerkelijk op de hand komt. En of het wel echt een onnatuurlijke beweging
en
is.
Of zei de VAR nou Bas kon kijken? Of wilde Nijhuis zelf? Dat hij dacht, ik wil het wel even...
Ja, volgens mij is wel de officiële regel bij zo'n handsbal dat hij ook nog zelf moet kijken. Want het blijft toch een klein beetje interpretatie wel.
Ja.
Dus ja...
Nou, het kwam Ajax niet slecht uit. Nee, dat mogen we toch op zijn zachtst gezegd wel zeggen. In de blessuretijd al die gelijkmaker van Klaassen. Ook daar Dankelui in een hoofdrol. Die zich makkelijk liet wegzetten door Tadic. De 30 seconden standaard bijtrektijd voor de gelijkmaker in blessuretijd. Die komt er dan bij en daarin valt die penalty. En dus mag Ajax zomaar ineens en eigenlijk belachelijk onverdiend met een 1-2 voorsprong de rust in. Hoe vond jij, Dick, dat Ajax zich na rust... reorganiseerde?
Ja, heel goed.
Goed.
Ja. Was eigenlijk al in de laatste 5 minuten, 10 minuten voor de rust al het geval. Dat ze wel, daar waren ze wel de hele eerste helft mee bezig geweest. Om dat probleem, zeg maar, dat tactische probleem op te lossen. En Ten Hag was daar langs de kant heel druk mee. Maar de spelers in het veld ook. Blind had wel 1 of 2 keer momenten dat hij echt, als de bal even uit het spel was, met 2 of 3 spelers van, hey, jij dit en jij dat en als dat. Hè, je zag hem echt wijzen. Maar goed, gaandeweg pikten ze dat op. En ja, ik vind dat ze de tweede helft eigenlijk niet echt meer in problemen zijn geweest.
Ja.
Dus één goede kopkans nog met een goede redding van Onana. Maar verder was het wachten volgens mij toch wel de hele tweede helft op die derde goal van Ajax.
Ja, vond je? Dat niet?
Er kwamen niet echt hele grote kansen uit. Daar hebben ze natuurlijk heel veel moeite mee. Ook de laatste weken. Vooral om echt kansen te creëren. Grote kansen. Maar dat qua veldspel en qua overwicht heb je wel het idee van...
Ze werden ook veel vaster aan de bal dan in de eerste helft. De eerste helft was vaak ook paasjes die dan net een meter te ver bijvoorbeeld of achter iemand kwamen of juist voor iemand. Of aannames die net iets te ver van de voet af springen. Ja, daar kom je zo vaak in duels. En dat is natuurlijk ook wat Groningen zich in vastbeet. En dan is het lastig om in een wedstrijd te komen. Maar dat was eigenlijk inderdaad eindfase eerste helft en de gele tweede helft werd Ajax daar gewoon beter in.
Dick zegt, Ten Hag had het druk langs de zijlijn. Mm-hmm. Danny Blind staat een paar keer teamgenoten toe te spreken. Wat was het precies dat er moest veranderen om die zaken onder controle te krijgen?
Ja, een paar dingen eigenlijk. Sowieso gaf Blind ook na afloop toe dat ze hadden verwacht dat Groningen in een andere formatie zou spelen. Dus dan, en normaal kan Ajax dat vrij snel repareren, maar nu blijkbaar niet. Want inderdaad, Ten Hag daar heel druk mee bezig ook. Ik denk ook dat het vooral lastig was om ook Groningen zet eigenlijk heel hoog druk, wat misschien ook niet werd verwacht. En daarnaast kreeg Ajax ook zelf niet echt druk op Groningen. En dat was ook waar die goal eigenlijk, we hadden het net over die goal dat Schuurs en Onana daar niet goed uitzien. Maar het begint ook al iets hoger op het veld dat Kudus net te laat doorstapt. Uiteindelijk Gravenberg een cruciaal duel verliest. En dan ligt het helemaal open en wordt het goed uitgespeeld. Dus dat en ook een beetje wat Dick natuurlijk net aangaf, dat Masraoui zwemmend in een gat terechtkwam. Dus het waren op verschillende plekken op het veld dat de onderlinge afstanden eigenlijk niet klopten. En dat je net ook inderdaad een Blind die dan wel tijdens de wedstrijd dus een paar keer zijn best doet om het neer te zetten. Maar ja, dat is dus achteraf en dat ook in de momenten zelf dat overleg eigenlijk ontbreekt. En ja, daardoor afstanden te groot zijn en Groningen daardoor goed druk kreeg op Ajax. En Ajax niet geen goede druk kreeg op Groningen aan de andere kant.
Helder.
Ja.
Helder. Die Kudus, hoe deed hij het eigenlijk, Dick?
Ja, je ziet zijn kwaliteiten. Dus in het fysieke gedeelte vooral. En ook wel aan de bal. Maar verder, ja, heel moeizaam natuurlijk gewoon. Zwemmend, niet weten wanneer.
Echt tactisch onvermogen.
Ja, wanneer doordekken, wanneer juist een paar pasjes terug, welke man overnemen, wanneer uitstappen, wanneer instappen. Ja, het lijkt allemaal van de zijkant heel makkelijk. Hè? Je voetbalt lekker mee. Maar ja, dat is natuurlijk niet zomaar gedaan. En dan, dat scheelt dan natuurlijk ook dat Klaassen en Gravenberg bij hem staan. Die ook niet altijd in de basis staan of niet op die positie. Dus ja, het was heel erg onwennig. En precies daar, die goal, dat is de Kudus.
Je ziet hem nog in aanloop daar naartoe kijken van wie moet die nou dekken.
Ja, hij stapt uit.
En dan is hij te laat.
En Gravenberg denkt, dan stap ik maar in.
Ja.
Maar de grap is, dat zijn dus twee spelers van eigenlijk die we nu noemen, maar het is de man van Masraoui.
Mm-hmm.
Die vrijkomt. Die is daar helemaal weggelopen. Nou, en normaal zou je zeggen tegen Masraoui, volg hem gewoon, loop gewoon mee. En dan is er niks aan de hand. Alleen als Masraoui daar wegloopt, dan ontstaat daar een enorm gat.
Ja.
Ja, en die Meijer, die linksback van Groningen, die loert daarop. Nou, dat zeg ik, als Anthony had gespeeld, was Masraoui waarschijnlijk gewoon meegelopen. Want die weet, die Anthony is zo snel en best wel alert, die gaat wel mee.
Ja,
en nu denkt hij, het is Berghuis. Die laat hem of wel eens lopen, of die wordt er gewoon uitgelopen door die jongen. Dus ik blijf hier een beetje in die zone staan. Dus ja, Groningen had het gewoon, deed dat heel handig.
Dus eigenlijk de tegengoal van Groningen lag aan het ontbreken van Anthony, uiteindelijk. Dit is een hogere wiskunde, dames en heren. Hiervoor moet u bij Brani zijn.
De grap is dat, niet de grap, het leuke is dat in voetbal natuurlijk alles aan elkaar hangt van wie staat waar en wat kan je wel en wat kan je niet en hoe houd je rekening met elkaar. Dus je kan nu hier, zou heel makkelijk ook Masraoui de schuld van kunnen geven. Maar je kan ook zeggen van nee, dat is juist heel verstandig dat hij dan in die zone blijft, want hij weet wat het gevaar is van
die keuze is
van
niet verkeerd, maar dan moet je dat wel vervolgens dus doorgeven aan Gravenberg en die aan Kudus en nu kom je dus overal een stapje te laat als dat niet gebeurt.
Uiteindelijk kan je dan ook het is hartstikke leuk eigenlijk om daar eens over te kletsen dat als Masraoui dat niet doet, dat vanuit het centrale verdedigingsduo gebeurt, dus dat Schuurs en of Timber zeggen tegen Gravenberg doorschuiven, nu weg hier. Doorlopen. Snap je? Dus iedereen, dat hangt allemaal aan touwtjes.
Die zien het voor hun neus gebeuren inderdaad.
Die zien het gebeuren. Ja. Die hebben dat over zich.
Ja.
Dus hartstikke leuk.
Mooi. En na rust, goed, we hebben het er al even over gehad. De voornaamste omzetting daarin is misschien toch die invalbeurt van Brobby. Die uiteindelijk beslissend is en ook een hele mooie assist oplevert voor het doelpunt van Berghuis. Die deed het echt goed.
Ja,
als invaller.
Ja, fantastisch. Ook nog één moment dat hij wegdraait bij Van Hintem. En eigenlijk, hij wordt neergelegd. Maar als dat niet gebeurt, gaat hij volgens mij recht op de goal af. Van Hintem kreeg er nu niet eens een kaart voor. Omdat het een overtreding net over de middenlijn is. Dus theoretisch is het niet een hele dreigende situatie. Maar met de explosiviteit en snelheid van Brobby weet je eigenlijk, op het moment dat hij zijn lichaam erin zet en wegdraait, is hij ook gewoon weg. En zou hij gewoon recht op de goal af kunnen.
Ik vond eigenlijk voor het eerst, want we hebben hem natuurlijk vaker inzien vallen in deze tweede seizoen zelf. Tot nu toe viel hij vooral op door zijn kracht. power, mm-hmm. vechten, doorzetten. Nu ook door vernuft, eigenlijk voor het eerst.
Ja, en dat was ook die assist eigenlijk. Dat is niet iets wat je heel vaak bij Brobbey ziet, maar dat is echt perfect gedaan. En wat wel altijd in zijn invalbeurt is, ook tegen Feyenoord. Nou, eigenlijk elke keer als hij invalt, krijgt hij 1-2 grote kansen.
Ja.
En dat is geen toeval, dat is 100% kwaliteit. Want dat was in zijn vorige Ajax-periode natuurlijk ook al. Dat hij 3 goals maakte in de Europa League. En ook 2 belangrijke goals in slotfase van Eredivisie-duels. Dus ja, het is wat Dick zegt. Hij groeit naar een basisplaats toe. En ik denk dat het heel belangrijk voor Ajax is dat hij er is. En dat het ook heel erg zonde is. Is dat hij bijvoorbeeld die heenwedstrijd tegen Benfica, dat hij er toen niet was. Want hij brengt ook echt iets anders dan Haller. Hij is snelheid, diepgang. En dat is gewoon heel fijn dat je een ander type kunt brengen. Want daarmee kun je ook in slotfases of in wedstrijden waarin het niet loopt. Dan kun je iets forceren natuurlijk. Dan krijgt een tegenstander, moet zich dan ook gaan aanpassen.
Het zou mooi zijn als je een as kan krijgen. Timber Rensch. Timber Taylor. Brobbey.
Ja, dat zou heel mooi zijn.
Dat is,
en kwalitatief ook erg goed in potentie.
Ik denk dat Ajax toch ook wel zeer gecharmeerd is van Quinten Timber. Hoe die het doet bij Utrecht.
Mm-hmm. Ja, ja.
Dat is zo'n typisch Ajax middenvelder. Zo makkelijk wegdraaien, tweebenig, diepgang, loopvermogen.
Controle ook, verdedigend ook goed.
Ja.
Dus hij heeft natuurlijk best nog wel veel te leren. Maar ja, misschien is het wel een hele verstandige stap van hem geweest om weg te gaan bij Ajax. Omdat hij natuurlijk nu echt heel veel speelminuten krijgt en maakt in de Eredivisie.
En het laat zien ook.
En het laat zien, weet je. Dus als je dat dan afzet, bijvoorbeeld tegen Taylor, die moet echt zijn minuutjes sprokkelen. Dus het zou wel mooi zijn als je die... die hebben in de jeugd natuurlijk ook heel veel samengespeeld.
Ja, toch, ik hou ook wel van Kenneth Taylor, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
Ik vind het mooi om te zien dat nu hij vanaf de winterstop eigenlijk steeds meer minuten maakt. Ook door toen die coronabesmetting van Gravenbergen. Toen maakte hij een keer een doelpunt. Nou, dan zit je toch iets dichter tegenaan. En dat hij nu ook een veel hoger basisniveau eigenlijk heeft als hij invalt. Hiervoor was hij een beetje verstoppertje aan het spelen. En heel erg op veilig. Alleen maar balletjes uitkaatsen en breed. En nu zie je dat hij hem ook wel echt durft te halen. Ook ogen op het veld. De weg durft te draaien. Combinaties durft te zoeken.
Yeah.
Dus ja, die lijkt wel echt aan te gaan haken. En hij zit natuurlijk al 2 jaar echt tegenaan. Maar nu, en zeker komende zomer, lijkt toch wel het moment voor hem te gaan komen, denk ik echt.
Ja, Regeer en Baas ook, hoor. Daar verwacht ik gewoon echt veel van. Dat zijn niet jongens die je erbij haalt en dan een seizoentje of 2 seizoentjes een beetje laat pruttelen en dan afscheid neemt of zo. Ik verwacht echt wel dat die kwaliteit en body en zo genoeg hebben om serieus mee te gaan draaien, dat eerste.
Taylor houden, Quinten Timber halen. Alles zetten op het behoud van Brobbey, dan ben je al heel eind.
Ja, absoluut. Dan staat een belangrijke as. En natuurlijk zal het dan weer tijd nodig hebben om toe te groeien naar het niveau dat Ajax de afgelopen jaren heeft gehaald.
Ja.
Maar het zijn wel allemaal jongens afkomstig uit de Ajax-school, die inderdaad, wat Dick zegt, jarenlang al samen met elkaar hebben gespeeld. Dus die aanpassing zal ook weer sneller verlopen. En ja, ik denk dat voor het Ajax-publiek zou het natuurlijk fantastisch zijn om zo'n groot team van jeugdexponenten eigenlijk samen te hebben.
We hebben een bruggetje naar de jeugd.
Het is ook heel belangrijk voor de onderhandelingspositie van Ajax de komende weken, maanden. Want er zullen ongetwijfeld clubs gaan komen voor spelers van Ajax. Maar het geld is niet meer wat het geweest is. Dus heel veel clubs zullen echt proberen om heel veel van het transfergeld af te snoepen. Ja, en als jij dan kan zeggen en de zekerheid hebt en de wetenschap hebt, dat je zo 5-6 spelers achter de hand hebt die je kan opstellen, dat maakt je natuurlijk wel sterker.
Ja. Ja, het zij gezegd. En dan gaan we nu naar de jeugd. Het bruggetje over. Thijs, jij hebt eigenlijk 2 dingetjes te behandelen voor ons. Laten we even dat chronologisch doen. Al voor het weekend maakte Mohamed Ihattaren zijn rentree op de Nederlandse velden. Ja, bij Jong Ajax tegen NAC Breda. Het werd 0-0. En hij liet, geloof ik, ook niet zo heel veel spectaculaire dingen zien. Maar hij deed toch lekker mee. En hij was er toch maar mooi.
Ja,
hoe heb jij dat ervaren, de comeback van hem?
Nou ja, klopt inderdaad. Het was een lang verwachte rentree natuurlijk. In januari gekomen. En nu eigenlijk was een tijdje de verwachting dat hij na deze interlandperiode zou aansluiten. Maar inderdaad, wat je zegt, hij viel in als rechtsbuiten. Je ziet een beetje. Je zag echt wel flitsen van de creativiteit en de kwaliteit die hij heeft. Dus hij wilde heel veel aan de bal komen, zocht ook slim de ruimtes op. Maar als hij dan daadwerkelijk aan de bal was, dan was het nog wel echt ongelukkig. En hij heeft natuurlijk ook alles te maken met ritme. Het was zijn eerste wedstrijd in bijna een kalenderjaar tijd. Dus dat zal echt nog wel tijd nodig hebben. Ik had ook wel de indruk dat hij nog echt wel fitter moet worden om daadwerkelijk bij de hoofdmacht ook aan te haken. Dus ja, om eerlijk te zijn zie ik dat dit seizoen ook niet meer gebeuren. Ik denk dat het voor hem nu gewoon zaak is om minuten te gaan maken in Jong, ook naar een basisplaats daartoe te gaan werken. En dan vanaf de zomer gewoon ook belangrijk om fit te blijven. Hij heeft natuurlijk ook vaak dat hij uit de zomerstop ook weer te zwaar terugkomt. Dus ik hoop dat hij dat hem dat nu niet zal overkomen. En dat hij vanaf de zomerstop gewoon dag één van de voorbereiding kan aanhaken bij de A-selectie. Ik denk dat dat het meest realistische scenario is. En dat hij nu de komende weken gewoon lekker naar zijn niveau en naar zijn fitheid toe moet groeien.
Want dat gebaar moet hij voor de club ook wel maken, toch?
Denk het wel. Ja, hij heeft vertrouwen, investeert in hem. Dus, maar ja, qua mentaliteit en zo lijkt het wel goed te zitten. En ik vond ook wel een positief teken eraan dat bijvoorbeeld veel spelers ook uit de A-selectie van Ajax, maar ook PSV'ers op Instagram bijvoorbeeld hem steunbetuigingen gaven en echt blij voor hem waren dat hij zijn rentree maakt. En dat zegt ook iets hij heeft natuurlijk de naam van moeilijke jongen en zo. Maar ik denk, zeker bij PSV, als hij in een groep daadwerkelijk zo'n moeilijke jongen was, dan zouden spelers als Gakpo en Madueke, maar ook Denzel Dumfries, zouden hem niet nu zo openlijk die steun geven. Dus dat vond ik ook wel een goed teken.
Mooi teken. Was deze invalbeurt eigenlijk een beetje een soort lichtelijk premature aanmoedigingsprijs?
Want op een gegeven moment heb je natuurlijk als speler ook wel vanuit die positie waar hij uitkomt een soort bonusje nodig. Een stapje.
Ja.
Van, nee, maar goed, de zomer wordt voor hem cruciaal. De zomer, als alles stil ligt, als iedereen op vakantie gaat, een paar weekjes, dan moet hij eigenlijk harder trainen dan ooit. En zorgen dat hij met een voorsprong de voorbereiding ingaat. Een voorsprong op de rest. Nou, ik ben heel benieuwd of hij dat kan. Of hij dat in zich heeft. Die intrinsieke motivatie.
En dan ergens ter hoogte van Quinten Timber op dat middenveld.
Ja, dan mag hij ook meedoen.
Hey, Thijs, de jeugd, de mini-klassieker onder 18.
Ja, werd ook weer afgewerkt. Het is wat dat betreft wel een lekker speelschema.
Dat was 3-0, mensen.
Zeker. 3-0 voor Ajax. En dat was heel mooi op de toekomst. Dat was echt een zonnige middag, grotendeels. Het was echt weer een lekker jeugdpotje. En het was extra mooi omdat Ajax een aantal weken geleden nog werd onder 18 uitgeschakeld door Feyenoord in het bekertoernooi. Dus er was echt iets goed te maken. Nou, het was redelijk druk, dus het was een goede sfeer. En eigenlijk vanaf de eerste minuut pakte Ajax gewoon de grip over die wedstrijd. Ze creëerden heel veel grote kansen. Veldspel was echt goed. Beter dan de afgelopen weken aan maanden. Want Ajax onder 18 is best wel wisselvallig. Ook een aantal blessures gehad. Wisselende samenstellingen. Maar nu vanuit de as van het veld met Olivier Aerts en Matea Milovanovic, de centrale verdedigers. En Julian Brandes als controlerende middenveld daarvoor. Ja, die pakten echt de leiding en de controle over die wedstrijd. Werden heel goed driehoekjes gemaakt. Feyenoord dat best wel hoog druk wilde zetten. Werd daar eigenlijk helemaal in zoek gespeeld. Dus dat was erg goed van Ajax om te zien. Uiteindelijk op voorsprong door een goede assist van Prins Anning. Die het eigenlijk helemaal zelf opzet over linkerkant. Tegenstander uitspeelde, strakke voorzet. En JNM, de spits, die de laatste weken ook aardig op dreef is. Volgens mij 6 goals in de laatste 3 duels. Dat was eigenlijk heel, heel goed. En ook aan de andere kant met Yermoumi speelde een goede rechtsback. Eigenlijk een beetje het profiel van Masraoui heeft hij. Dus als aanvaller omgeturnd tot rechtsback. Dus die doet dat ook heel erg goed. Dus eigenlijk vanuit achteruit had Ajax heel veel voetballende en creatieve aanvallende impulsen. Waarmee ze eigenlijk 90 minuten gedomineerd hebben en zeer verdiend hebben gewonnen. Dus dat was een mooie middag.
Ja, en je noemt al een paar namen. Mm-hmm. Wie sprongen eruit voor jou?
Ja, eigenlijk de centrale verdedigers dus. Aerts, Milovanovic en de backs. Dus eigenlijk de hele verdediging vond ik echt goed spelen. En dan Brandes als controlerende middenvelder die daar de lijnen uitzette. En ook na een blessure aan het begin van het seizoen inmiddels echt een belangrijke kracht voor de onder 18 is geworden. Dus die doet het ook erg goed.
Maar de klasse lijkt hem dus in ieder geval gebaseerd op deze wedstrijd te zitten in zeg maar het defensieve helft van het team.
Ja, dat zijn denk ik wel de jongens met de meeste potentie voor Ajax 1. Je hebt bijvoorbeeld voorin Jaden Banel wel rondlopen die bij Jong Ajax de laatste weken ook soms wat minuten maakt. Is een redelijk talentvolle speler, maar denk ik gaat net iets tekort komen voor Ajax 1. Op 10 heb je Stanis Idumbo Musambo rondlopen, mooie voetbalnaam. Is een Belgische jongen die nu in zijn eerste jaar bij Ajax zit. Speelt het eerste half jaar echt de pannen van het dak bij Ajax onder 17 en is nu doorgeschoven naar Ajax onder 18. Dus die doet het daar ook heel erg goed als aanvallende middenvelder. Maar je ziet nog wel dat hij een jaar jonger is. Het lukt hem niet om echt de hele wedstrijd de lijnen uit te zetten en het spel naar zich toe te trekken, maar wel jongen met heel veel potentie. En dan heb je ook nog Misehooi als aanvallende middenveld die nu geblesseerd is, maar dicht bij zijn rentree. Dat is ook een aanvallende kracht. Dus in aanvallend opzicht zijn die jongens er zeker wel. Maar nu, ja, om verschillende redenen. Dus kwam het gevaar nu meer van achteruit eigenlijk.
Ja. Ja. Mooi. En een stuk beter dan onlangs in de beker.
Zeker.
Ditzelfde team.
Dat geeft vertrouwen ook richting de slotfase van het seizoen, waar ook om de titel gespeeld gaat worden. Net als bij Ajax 1 natuurlijk. Dus dat is leuk om te blijven volgen komende weken.
Ja, ja. We gaan even een omschakeling maken naar iets somberders. En dat is natuurlijk het nieuws dat vandaag ineens overal staat. Gisteravond bij Humberto. Louis van Gaal die heeft laten weten dat hij aan prostaatkanker leidt. En al een hele tijd ook. Al 2 jaar. 25 keer bestraald, las ik ergens. Dus dat zijn hele slechte berichten. Jij zit nog wel eens bovenop dat Nederlands elftal. Hadden we iets kunnen zien of weten?
Nee, zelfs de spelers van het Nederlands elftal wisten dat niet tot gisteravond. Ja, dat is wel typisch weer Van Gaal. Dat hij dat helemaal zelf ondergaat. In een hele kleine kring mensen daarvan op de hoogte brengt. En het verder stilhoudt. En ook wat hij dan gisteravond vertelde. Ja, om die spelers daar niet mee lastig te vallen eigenlijk. Daar komt het op neer.
Zichzelf weg te cijferen.
Ja, dat geloof ik zeker. Als hij dat zegt.
Ja, ja. Schrikken, dat nieuws. Groot.
Ja goed, hij was zelf monter. En hij zei van ja, het is niet iets waar je aan dood hoeft te gaan. De ziekte die ik heb. En ik had niet het idee dat zijn werk er ook onder leidt. Hij was op zijn manier weer ongelooflijk enthousiast over deze lichting Nederlands elftal spelers. En ze gaan een heel mooi WK van maken.
Ja, dat is hij in ieder geval heel, heel vast van plan. Hoe ernstig dit allemaal precies is, nou ja, dat weten we niet. Wij wensen van Brani Louis van Gaal alle sterkte toe met de strijd tegen deze vreselijke ziekte. We zullen nooit vergeten wat hij betekend heeft. Nou goed, we gaan nog even naar het laatste ding. Volgend weekend, zo zwaar als het programma van PSV en Ajax dit weekend op het oog was, Twente uit en Groningen uit, bescheiden ziet het er komend weekend uit. Ajax ontvangt Sparta, PSV ontvangt RKC. Wat kunnen we daarvan zeggen, Thijs?
Ja, het zijn natuurlijk Sparta en RKC wel twee ploegen in degradatiezorgen. Dan kan je enerzijds zeggen dat ze kwalitatief tot de onderkant van de Eredivisie behoren. Dat is een feit. Maar anderzijds kan dat ook in de slotfase van het seizoen betekenen dat daar misschien extra krachten bij loskomen. Dat ze echt nog vechten voor lijfsbehoud. Dus dat zou aan de ene kant voor Ajax nadelig kunnen zijn. Maar ja, je mag gewoon verwachten dat Ajax daar geen fout gaat maken. En ik denk ook dat het wel kan helpen dat Ajax nu de komende week eigenlijk geen midweekse wedstrijden meer speelt, maar dat je elke keer gewoon een volle week helemaal nu na die interlandperiode met een volledige groep naar een wedstrijd toe kan werken. Dus dat je wellicht ook weer in het veldspel stappen kan maken, omdat je meer vastigheden weer terug gaat krijgen. Dus daar zou zo'n wedstrijd tegen Sparta natuurlijk een mooie gelegenheid voor zijn. Dus laten we dat hopen.
Ja. PSV heeft die vrije midweek niet.
Nee, die gaan naar Leicester. Ja. Nou ja, goed, het toernooi is natuurlijk in zo'n vergevorderd stadium omdat het gewoon belangrijk is. Hè? Je wil, PSV wil natuurlijk het liefst nu die Conference League winnen.
Ja.
En terecht. Dus ja, je gaat daar wel serieus werk van maken. Ja, en dat zijn op een donderdag toch wel stevige potjes. Dus dat komt er voor PSV bij. En Ajax heeft de luxe dat, wat Thijs zegt, dat ze zich doen. Van wedstrijd naar wedstrijd in die competitie kunnen toewerken. Want volgens mij heeft PSV die thuiswedstrijd tegen Leicester is een paar dagen voor de bekerfinale.
Voor de bekerfinale. Ja,
dat is toch. Je moet het wel kunnen hoor. Ik bedoel, zijn spelers genoeg. En Roger Smit is wel iemand die veel wisselt. Heb ik het idee.
Ja, dat ook nog niet.
Ja. Dus, hij doet dat wel eens.
Dus er zijn spelers genoeg, denk ik. Ja, weet je, ik vind het ook allemaal zo. Ja, ik weet het niet hoor, maar PSV was dan de ploeg in vorm, heette het of zo. Ja, omdat ze 4-0 bij Kopenhagen hadden gewonnen, was de ploeg in vorm.
Ja. Ja.
Nou, ik heb ze vlak daarvoor een hele wedstrijd tegen Utrecht zien spelen. Nou, dat zag er niet uit. En het was nu ook tegen Twente ook. Ziet er gewoon een helft niet uit. Dus ja, ik vind het allemaal zo betrekkelijk.
Ja, Ja. En als je zo'n wedstrijd tegen Leicester heerlijk wint daar in Engeland, dan kan het je ook vleugels geven en dan is niemand moe op zondag. Dus nou ja, goed. Dat gaan we allemaal zien. We gaan er ook weer over praten in Brani als we hier over precies een week weer zitten. Voor nu dank ik jullie voor je komst. Dankjewel Dick dat je er was.
Ja.
Tot de volgende keer. Dankjewel Thijs Zwageman. Ook voor je verhaal over de jeugd.
Yes, graag gedaan weer.
En jullie bedankt voor het luisteren. We zeggen tot volgende week. Tot de volgende Brani.